Verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 104 en daarvan het 8e vers. God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid, en de olie die een glans op het aanschijn spreidt, en het lieflijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. En wat er verder volgt, Psalm 104 en daarvan het 8e vers. We lezen samen gedeeld uit het Nieuwe Testament, Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Daarna zingen wij uit het gebed des Heren het 5e vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft, dat ons dan geen gebrek bedroef, dat nooit uw zegen van onze wijk, die maakt alleen ons blij en rijk. Daarna blijde ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: En wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou kunnen opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis en zal voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden? Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons vanmiddag onderwijs geven over de vierde bede uit het Onze Vader. Het onderwijs daarvoor kunt u vinden in zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 50, daar wordt de vraag gesteld, welke is de vierde bede? De leerling antwoordt, geef ons, heden, ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Daarin gaat het om u, Heere, om de grootheid van uw naam. Heere, dat ons hart daarmee vervuld mag zijn voor het eerst en bij vernieuwing. Schenk ons dat, want het gaat niet in de eerste plaats om ons, maar het gaat om u, uw naam, uw wil. Ja, Heere, alles wat van u is, moet verheerlijkt worden. Maar u bent zo groot van goede tierenheid dat u zich ook wil bekommeren om mensen, ook al zijn wij diep gevallen. Mensen met nooddruft, met behoeften, voor het tijdelijke leven en voor het geestelijke leven. Ja, daar hebt u een gebed voor gegeven. Een gebed ook om eenvoudig te vragen om de dingen die wij in de eerste plaats nodig hebben voor ons lichaam, elke dag opnieuw. En daar mogen we deze middag in het bijzonder bij stilstaan, bij zo'n bekend gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar mogen wij om bidden, Heere, om het brood voor vandaag, maar ook om het brood voor morgen, ja voor de toekomst, zolang wij hier op de aarde mogen zijn. En Heere, geef ons de diepe betekenis van dit gebed te leren verstaan. Ja, dat het niet alleen om het brood gaat zoals wij brood kennen, maar dat het gaat om alle tijdelijke behoeften en nooddruft die wij in dit leven nodig hebben. Heere, geef ons een afhankelijk leven. Geef ons te leven uit uw vaderhand. En dat kan ten diepste alleen als we wederom geboren worden. Want dan zijn wij kinderen in dat huisgezin van u, waarvan u, Heer Jezus Christus, zo hoorden wij vanmorgen, de eerstgeborene zijt, de oudste broeder. En u bent het die uw kerk geleerd hebt, onze Vader die in de hemelen zijt. En u bent diezelfde zaligmaker, diezelfde oudste broeder van het huisgezin en van uw vader, die ook uw kinderen leert, geef ons heden ons dagelijks brood. Heere, leer ons het diepe geheim te verstaan, dat ook dit gebed, dat gaat om het tijdelijke leven, ten diepste alleen maar echt gebeden kan worden in de gemeenschap met u, Heere Jezus. U die tegen Maria Magdalena gezegd heeft, in de hof van Jozef van Arimathea, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Leer dat geheim uw kinderen verstaan, want ook in zondag 50 is een ware gelovige aan het woord. En laat ook uw volk en kinderen in ons midden ook op deze wijze onderwijs mogen ontvangen, om ook dagelijks door het leven te gaan en te bidden om het dagelijkse brood. Maar Heer, als we daar nog buiten staan, ja, dan mogen wij dit gebed bidden, want het is de taal van de schrift, het is de taal van het geloof, het is de taal van het christelijk geloof. Maar Heere, dan roept ook dit gebed weer op tot bekering. En dan komt het ook vanavond op ons af. Hoe ontvangen wij uw gaven? laat er toch niet iemand tegen ons getuigen. Maar mogen de goede tierenheden des Heren leiden tot bekering. Ook het gebed, geef ons heden ons dagelijks brood. Wilt u zo vanmiddag in ons midden zijn, Heren? Geef uw knecht wat nodig is om dit gebed op een eenvoudige wijze te mogen uitleggen. En geef de gemeente te luisteren en wilt u het woord zegenen. Dat we het leren mogen afhankelijk te zijn. Ons vertrouwen van anderen, op anderen niet te stellen, maar op u alleen. Dat tere leven wat uw kinderen kennen, dat is een goed leven. Dat afhankelijke, aanhankelijke kinderleven. Ook als het gaat om de praktijk van elke dag. Heren, als we bijzondere zorgen en noden hebben, laat het ons niet hinderen. In het luisteren, maar willen u ook er uw zegen aan verbinden, ja, de troost en de sterkte erin geven als het soms heel moeilijk is. Wij bidden u, Heren, voor onze gemeente, zo midden in de grote stad. U geeft dat nog, er mag veel werk in het midden van de gemeente gebeuren. Vele manieren mag uw woord opengaan. Heren, wilt u het zegenen. Gedenk ook onze kerken, waartoe wij behoren. Ook als deze week een klassisvergadering, een extra klassisvergadering zal plaatsvinden, zou u ook daar uw leiding willen geven. En ook als eind van de maand de tweede synodeweek weer zou plaatsvinden. Heren, het geeft toch altijd weer spanningen, omdat wij niet weten waar het uiteindelijk op uit zal lopen. Maar u regeert toch, Heren? U bent toch de koning van uw kerk? Mogen we het in uw hand leggen. Gedenk alle plaatsen waar uw koninkrijk wordt uitgebreid, waar gij uw knechten zendt, evangelisten en zendelingen, onder heidenen, onder het bondsvolk Israël. Uw huis zal vol worden. Gedenk allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. En wilt u ook de gemeenteraad van de stad Rotterdam gedenken met onze burgemeester? Ja, gedenk alle groten der aarde. Wees ook met alle mensen die in nood verkeren. Het zij dat zij ernstig ziek zijn of in hongersnood leven of in oorlogsomstandigheden. Gedenk degenen, Heren, die terechtgekomen zijn in criminele circuits. Mensen die verslaafd zijn, mensen die in de gevangenis terechtgekomen zijn. Heer, het zijn allemaal mensen. Mensen op reis naar de eeuwigheid. Mensen met een ziel. Er is ook zoveel geweld. Er is ook zoveel nood. Zoveel leed. Ook onder kinderen, ook onder jongeren. Het zijn allemaal mensen, Heren. En u aanschouwt toch het gans gedrag de stervelingen. Wilt u met al die mensen zijn en dwars door alles heen. Uit het ganse menselijk geslacht uw kerk vergaderen. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden willen horen en verhoren. Uit louter genade enkel en alleen. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zal 2 keer worden gecollecteerd. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 90. De laatste 2 versen. Psalm 90 vers 8 en 9. Uw gunst sterk meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met uw licht haar licht voor ons verrijzen. Wat er verder volgt 8 en 9 van Psalm 90. Na het amen van de prediking zingen wij twee versen uit Psalm 146. Enerzijds zullen wij zingen in vers 2, vest op prinsen geen betrouwen, waar men in mijn heil bij vindt. En anderzijds zingen wij in vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, de versen 2 en 3 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben samen gelezen hoe de discipelen van de Heer Jezus Christus getuigen zijn geweest van zijn gebedsleven. En ik denk dat we allemaal wel ons kunnen indenken op zijn minst dat dat gebedsleven van de Heer Jezus als de Zoon van God een heel bijzonder gebedsleven is geweest. Zoals de Heer Jezus kon bidden, jongens en meisjes, zo kon niemand bidden. Ook jij niet, ook ik niet. En de discipelen zijn er getuigen van geweest. Ja, natuurlijk hadden de discipelen ook geleerd om te bidden, zoals jullie ook geleerd hebben als klein kind om je knietjes te buigen voor je bed en te zingen, ik ga slapen, ik ben moe. En de discipelen hebben dat ook mogen leren, maar toen zij discipelen van de Heer Jezus werden en zij gingen bemerken hoe ze in de nabijheid van de Heer Jezus hem hoorden bidden, toen ging er eigenlijk een streep door hun eigen gebedsleven. Zoals hij kan bidden, zo kunnen wij het niet. En dat ontlokte een vraag. Dat ontlokte eigenlijk een gebed. Zoals wijlen dominee Bakker het zegt in een van zijn preken in dat boekje Gebedsgestalte. Een gebed om een gebed. Leer ons bidden. Ja, dat vroegen de discipelen. Leer ons bidden. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Want als antwoord op dat gebed kwam daar het onze Vader die in de hemelen zijt. En de Heer Jezus zelf is de eerste geweest die dat gebed onder woorden heeft gebracht. Als de grote voorbidder, opdat zijn discipelen en allen die hem vrezen het in waarheid mogen nabidden door zijn geest. En als de Heer Jezus dan in Lucas 11 dat antwoord gegeven heeft, het onze Vader voorgebeden heeft, dan gaat hij gelijk aan de discipelen een kleine gelijkenis vertellen. En in die gelijkenis wil eigenlijk weer Jezus duidelijk maken hoe dan de discipelen behoren te bidden. Ja, hij wil eigenlijk met deze kleine gelijkenis duidelijk maken dat de discipelen alleen tot God kunnen gaan door hem, door Christus. Om alleen aan de Vader datgene te kunnen vragen en te ontvangen om Christus wil. Wat is die kleine gelijkenis dan? Nou, er is een man die heeft een lange reis achter de rug en 's avonds laat komt hij in een dorpje aan waar hij wil overnachten om de volgende dag weer verder te reizen, want hij weet, in dat dorpje woont een goede vriend van mij. En daar klopt hij aan en gastvrij wordt hij binnengelaten, maar zijn vriend heeft een groot probleem. Want juist die avond, voordat de kinderen naar bed zijn gegaan, raakte al het brood op. En op een of andere manier heeft zijn vrouw geen tijd meer gehad om nieuwe broodjes te bakken. Dat zal de andere morgen moeten plaatsvinden. Dus deze vriend kan zijn reiziger niets aanbieden. En dat vindt hij heel erg, want we weten wel hoe gastvrij de Joden zijn. En wat doet hij dan? Ook al is het laat, al heel laat, al is het bijna middernacht. Hij zegt tegen zijn vriend die aanklopte, wacht maar even. Ik zorg dat er brood komt, want hier in het dorp woont nog een andere vriend van mij en ik weet zeker dat hij mij helpen zal. En zo komt hij bij de deur van zijn vriend in dat dorp en hij begint te kloppen. Ook al ligt hij al op bed, al liggen de kinderen al op bed, hij blijft kloppen, hij blijft kloppen. Waarom? Hij is overtuigd van twee dingen. Achter de deur waar ik nu op sta te kloppen is in de eerste plaats een vriend. En de tweede wetenschap is, die vriend, als hij brood in huis heeft, wil dat hartelijk aan hem geven. Hij kon dus bij zijn vriend terecht in de nood waarin hij terechtgekomen was. Zo is Christus de deur. En achter die deur, ik zeg het maar gewoon heel teer, bevindt zich de Vader. Waarvan de dichter zegt, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. De Vader die de oorsprong is van alle goed. En wat een wonder als je het mag verstaan. Als een leerling op de school van de Heilige Geest. Om door Christus tot God te gaan. Niet alleen als het gaat om de geestelijke dingen. De geestelijke nooddruf die we niet kunnen missen op reis naar de eeuwigheid. Maar ook als het gaat om de lichamelijke nooddruf. En dat gebedsonderwijs komt nu tot ons vanuit zondag 50. En probeert dan deze korte gelijkenis maar een beetje in uw gedachten te houden als we dan de vierde bede gaan overdenken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is het thema voor de prediking. Geef ons heden ons dagelijks brood. In dit gebed hoor ik de bidder drie dingen vragen. Dat zijn gelijk onze drie gedachten. Geef dat ik mag leven uit uw hand. In de tweede plaats, geef dat ik mag werken onder uw zegen. En in de derde plaats, geef dat ik mijn vertrouwen op u alleen mag stellen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef dat ik mag leven uit uw hand. Geef dat ik mag werken onder uw zegen. Geef dat ik mag vertrouwen op u alleen. In het eerste deel van het Onze Vader dat de Heer Jezus Christus zijn discipelen gegeven heeft, gaat het inderdaad allereerst om de eer van God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. En dan komt het tweede deel van het Onze Vader. Met nog een keer drie beden. En in die beden mag de bidder zijn nooddruft bekendmaken aan de Heer. Nee, dat gaat niet buiten de eer van God om. Het blijft staan in het gebedsleven. Moeten we altijd gericht zijn op de eer van de Heer. Maar tegelijkertijd mogen we met onze nooddruft komen. Nooddruft die van geestelijke aard is. En nooddruft die van tijdelijke aard is. En vanmiddag gaat het heel bijzonder om dat laatste. De tijdelijke nooddruft. Geef ons heden ons dagelijks brood. En gemeente, die bede, die moeten wij ook echt in de betekenis van de tijdelijke nooddruft laten staan. De verleiding is natuurlijk heel groot om dat woordje brood toe te passen op de Heer Jezus. En ik zal de laatste zijn die zegt dat dat absoluut verboden is. Want de schrift laat ons zo duidelijk weten dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben het brood des levens. En die van mij gegeten heeft zal in der eeuwigheid niet meer hongeren. Maar het gaat hier wel in deze bede echt om het concrete brood als voedsel. En is de vierde bede echt een bede voor de lichamelijke nooddruft. Dat blijkt ook uit het woord brood dat de Heere gebruikt in Matthäus 6 vers 11 waar wij voor de eerste keer het Onze Vader tegenkomen. Nou wordt daar een Grieks woord gebruikt dat voor allerlei soorten voedsel kan worden vertaald. Dus gaat het niet alleen om brood, heel concreet brood, maar het gaat om alle dingen die een mens nodig heeft in het dagelijkse leven. Grote dingen, kleine dingen die wij niet kunnen missen om hier op aarde te kunnen leven. Nou ja, als ik aan u en aan jou zou vragen, noem eens een paar van die dingen, weet ik zeker dat je wat kan noemen. Het gaat inderdaad niet alleen om het eten, waar brood onder valt, maar ook om het drinken. Het gaat ook om onze kleding. Het gaat om een baan hebben. Het gaat om het kunnen leren, naar school kunnen gaan. Kracht en wijsheid van de Heere ontvangen. Ook mag je in dit gebed iets lezen over zijn bewaring op weg, de onveilige wegen waar we zo dikwijls verkeren. Je mag bidden om vriendschappen. Je mag bidden om vrede onderling. Je mag bidden om een huis. Je mag bidden om kinderen. Je mag bidden om gunstige weersomstandigheden. Met name als je mag werken midden in de natuur. Als je met schepselen werkt, met dieren of met planten. Je mag vragen om een goede nachtrust. En zo kunnen we het aanvullen met allerlei andere dingen van het dagelijkse leven die wij niet kunnen missen. En dat alles heeft de Heer Jezus samengevat met dat woordje brood. Als een deel van het geheel. En dat hebben wij nodig. Dat hebben wij echt nodig. Je kan niet een paar maanden zonder eten en drinken. En je kan niet een hele lange tijd zonder de primaire levensbehoeften. Elke dag hebben we het nodig, niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Vandaar dat de Heer Jezus zijn kerk leert bidden om het dagelijkse brood. En dat is ook eens een mooi woord, zoals dat in het Grieks wordt gebruikt, dagelijks. Dan wordt er een woord gebruikt dat betekent dat wat voor ons nodig is. Nu, op dit moment. En tegelijkertijd laat dat woord ook iets zien van de aanstaande tijd. Dus als je mag bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan is het inderdaad wat je vandaag nodig hebt, wat je heden nodig hebt. Maar het gaat ook om de dingen van de dag van morgen. Het gaat niet alleen om het heden, het gaat ook om de toekomst zolang we hier op aarde mogen zijn. Het gaat om het vragen om datgene wat nodig is voor de rest van de dag, maar ook voor morgen. Elk uur, elk ogenblik. Je ziet dat zo mooi geïllustreerd bij de woestijnreis van de kinderen Israëls. Want zij kregen toch dat manna uit de hemel en elke dag was het er weer. En elke dag moesten ze opnieuw met een lege kruik uit de tent om het op te rapen. En elke dag was het precies genoeg. Wij lezen in Exodus 16 vers 18. Degene die veel verzameld had, hield niets over. En degene die misschien wat minder verzameld had, had niets tekort. En daarom die dichter van Psalm 105, die heeft het zo terecht gezien toen hij daaraan terugdacht. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht aan hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dit is een heel diep gebed, gemeente. Ja, het is zo'n overbekend gebed. En hoe dikwijls wordt het niet gedachteloos uitgesproken. Misschien heb je thuis wel ergens op een kaart staan. Misschien heb je ergens nog zo'n oude snijplank, weet je wel, waar het zo prachtig in uitgegraveerd is. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar hebben we de diepe betekenis ervan verstaan? Want als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, hoe bidden wij dit dan? Hebben wij dit nu leren bidden met een geestelijk, kinderlijk hart? En wat is daar nu voor nodig om zo te mogen bidden? Ja, die wederbarende genade. Dan moeten we wederom geboren worden om dat geestelijke leven te kunnen ontvangen. Dat geestelijke leven dat een afhankelijk leven is. Een leven waarin een kind van God leert leven onder de trouwe goddelijke zorg. En wat kan dat in het begin van het geestelijke leven heel teer liggen? Als de liefde Gods in je hart is uitgestort en alles wat van de Heere is, het belangrijkste geworden is. En je krijgt zo'n afhankelijk leven. Je wordt zo'n bedelaar aan de troon der genade. Ja, dan kan het heel teer liggen. Misschien heb je de uitdrukking wel eens gehoord, dat ze daar vroeger wel eens zeiden, dat het afhankelijke leven zo sterk is, dat je bij wijze van spreken zonder de Heer niet eens over een stukje gras kan instappen. Omdat je zo diep beseft, ik ben werkelijk in alles afhankelijk van Hem. En je wil zo graag zo dicht bij Hem leven en uit zijn hand leven. Ja, dan ga je natuurlijk ook heel anders naar het eten kijken en naar het drinken kijken. En dan wordt ook dat gebedsleven zo anders, want heel je leven wordt anders. Als dat tere leven met de Heere er komt, als je wederom geboren mag worden en je gaat dan bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan wordt het een zaak van het hart. Dan raakt dat het innerlijk. Maar weet je, wanneer de rijkdom van dit gebed en de rijkdom van het afhankelijke leven dieper en rijker wordt ervaren, als je op de school van de Heilige Geest de Heer Jezus leert kennen. Want de geloofskennis van Christus in het geestelijke leven heeft ook zijn invloed op de praktijk van elke dag, zul je dat nooit vergeten. O ja, het is waar en het blijft waar. God de Vader is de oorsprong van alle goed. Dat is in de schepping zo rijk gebleken. Zie het in het paradijs. Hoe hij werkelijk de bron van alle goeds was voor Adam en Eva. Maar wat is er nou gebeurd toen de zonde in de wereld kwam? Wat heeft God de Vader moeten zeggen toen de mens in de zonde viel? Oh, het zijn altijd weer die aangrijpende woorden. Het ganse aardrijk zij om uwentwil vervloekt. Dat betekent dat de Heere met het oordeel van de vloek moest komen. En gemeente, laat dus heel eerlijk en heel stil een ogenblik voor God zijn nu. En eerlijk de vraag voor Gods aangezicht beantwoorden. Wat hebben wij mensen na onze diepe val in paradijs eigenlijk nog verdiend? Hoe ver komt u met uw lijstje? Ik heb nog maar één woord op mijn lijstje staan. U ook? Jij ook? Het enige wat ik nog verdiend heb vanwege mijn zonde is de dood. En alles daarbuiten is enkel genade. Zelf je boterham. Kijk, en als de Heer nou in je leven komt en je wordt een onwaardige zondaar en je gaat werkelijk zien dat je niets verdiend hebt, dan wordt je boterham een wonder, toch? Misschien zijn er wel in ons midden die dat moment nog wel kunnen herinneren dat het zo op en af kwam. Dat ze aan de keukentafel zaten met een boterham waarvan ze diep in hun ziel ervaarden, dat heb ik van God gekregen. Maar ik heb het niet verdiend. En voordat je het brood kon eten, waren daar eerst die tranen van verwondering. We hebben niets verdiend, gemeente. Totaal niets. En datgene wat we dan krijgen uit genade is verworven door Christus. En als dat gaat leven in je hart, en als je daar meer en meer zicht mag op krijgen, als je wederom geboren bent, dan wordt dit gebed zo diep. Ja, dit gebed wordt verdiept aan de voet van het kruis. En ben je wel eens met deze bede aan de voet van het kruis terechtgekomen? Geef ons heden ons dagelijks brood. O ja, de Heilige Geest gaat zondaren die zalig worden brengen aan de voet van het kruis. Reken daar maar op. Want daar ligt de grond van de zaligheid. Daar worden ze allereerst gebracht om daar te leren hoe een vuile zondaar door de kruisverdiensten van Christus met God verzoend kan worden. Daar aan de voet van het kruis leren Gods kinderen hoe dierbaar het borglijden voor hen is. Daar leren ze nog dieper de waarde van het bloed te kennen. Dat bloed dat de weg tot het vaderhart heeft geopend. Ja, daar aan de voet van het kruis wordt geleerd dat Christus deze weg moest gaan om alle geestelijke weldaden te verwerven. De weldaad van de vergeving der zonde, de weldaad van de aanneming tot kinderen. Maar gemeent op diezelfde plaats, aan de voet van het kruis, daar worden Gods kinderen ook onderwezen hoe het nu mogelijk is om in afhankelijkheid te leven. En ik ga het weer heel teer zeggen, om uit Gods vaderhand te leven. En hoe meer kennis een ware gelovige mag ontvangen van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, hoe rijker dit gebed gaat worden: geef ons heden ons dagelijks brood. Want na onze diepe val in het paradijs, gemeente, kunnen alle lichamelijke behoeften en lichamelijke noden en weldaden alleen van God komen, als er een leidende borg tussen God en een zondig mensenkind tussentreedt. Mag ik het zo eens zeggen vanmiddag? Tussen God, die de oorsprong is van alle goeds, en die boterham die straks weer op je bord ligt. Daartussen moest een hongerige en dorstige borg komen. Want ook de lichamelijke nooddruft waarin de Heer gaat voorzien, is duur gekocht. En wat een rijkdom als dat werkelijkheid gaat worden. Als je zo gaat leren zien waar die boterham ten diepste vandaan komt en alles wat erbij hoort, dan heb je in jezelf nergens recht op. Maar dan heb je door het kruis van Christus een kinderrecht gekregen. En dan wordt het gebed zo diep. Wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen. Geef dat ik u kennen en erkennen mag als de oorsprong van alle goeds, maar tegelijkertijd dat alles wat ik uit uw hand ontvang door mijn zaligmaker is verworven. Zou je zo'n rijk leven niet begeren? Altijd als ik over zulk soort tere dingen preek, dan kan ik het me niet nalaten om te zeggen: niet zo heerlijk, zo begeerlijk om een kind van God te zijn. Niet alleen als het gaat om de geestelijke dingen die de Heer je wil geven, maar ook voor de praktijk van elke dag. Om nou als een kind te leven. Met kinderrechten. Niet vanuit jezelf, maar dat de Heer Jezus dat verworven heeft. Wat een rijk leven toch. Zou je er geen zin in krijgen, jongelui, om zo te mogen leven? Dat is mogelijk. Want dan worden die twee woordjes ons brood ook zo rijk. Want waarom heeft de Heer Jezus nou aan zijn discipelen geleerd: geef ons heden ons dagelijks brood? Dat heeft de Heer Jezus om 3 redenen gedaan. Om 3 redenen sprak hij van ons dagelijks brood. In de eerste plaats, en daar wil ik nog wel even op wijzen, zodat u het een beetje kan begrijpen waarom dat ik het zo zeg vanmiddag. Hier in zondag 50 is een ware gelovige aan het woord. Die geleerd heeft uit het geloof te leven. En wie mag leren uit het geloof te leven, heeft door genade geleerd waarom dat bloed moest vloeien bij de Heer Jezus. Waarom dat hij zijn bloed gegeven heeft. Namelijk om zijn kerk, die in zichzelf verloren zondaren zijn, door dat bloed tot zijn eigendom te kopen. Dat is toch de enige troost bij de leven en sterven. Dat ik niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Kijk, dat roept natuurlijk wel op vanmiddag tot zelfonderzoek. Waar sta ik nou? Ben ik nou zijn eigendom of niet? En als je het nog niet met volle zekerheid durft te zeggen, en je weet wel dat je werkelijk buiten hem niet kunt, omdat je geleerd hebt waarom je Christus nodig hebt, ja, dan hoor je toch bij dat gelukkige volk. Dat het eigendom van Christus is. Maar als je nou het eigendom van de Heer Jezus bent geworden, weet je dat je dan schatrijk bent. Want dan zegt de Heer: al het mijne is het uwe. Al het geestelijke is voor u. En al het tijdelijke is voor u. En tegen die achtergrond zegt de Heer Jezus: geef ons heden ons dagelijks brood. Dan is het brood van Christus het brood van zijn kerk. Daar heb je de eerste betekenis, ons brood. En dan de tweede is dit. Dit is een gebed dat de Heer zijn kerk leert bidden in gemeenschap der heiligen. En onder Gods kinderen zijn rijken en armen. En wat zie je in de eerste christengemeente gebeuren? Een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk vernoot had. De rijken gaven hun gaven en de apostelen gaven het weer door aan de armen. Zo mag ook in het dagelijkse leven de gemeenschap der heiligen wel eens ervaren worden. Dat een kind van God die rijk bedeeld is met tijdelijke zegeningen, wel eens wat mag afstaan aan mensen die het wat minder hebben in het dagelijkse leven. En dan komt het ons brood ook weer zo heerlijk openbaar. Alles wat van God is, is voor zijn ganse kerk. En wat een zegen als de een de ander te hulp mag komen, ook als het gaat om het tijdelijke leven. En dan de derde betekenis, over ons brood. Dat wil zeggen dat als iemand het brood op de plank mag hebben en alles wat daarbij hoort in het dagelijkse leven, dat hij kan zeggen: dit heb ik in een rechte weg ontvangen. In de weg van werken of arbeiden of door andere geoorloofde middelen. En in dat licht schreef Paulus aan de gemeente van Thessalonica: doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. Ons brood ziet dus op de gemeenschap met de Heere. Het ziet op de gemeenschap der heiligen onderling. En het ziet tenslotte op de eerlijke weg waarin wij ons brood en alles wat erbij hoort hebben mogen ontvangen. Kijk, en daar wil de Heer zijn zegen over geven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geef dat ik mag werken onder uw zegen. Ja, toen de Heere de mens schiep in het paradijs, toen schiep hij geen luie, passieve mensen, maar hij heeft actieve mensen geschapen. Adam en Eva, die kregen een taak op aarde. We kunnen dat lezen in Genesis 2, vers 15. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En dat hebben ze ook gedaan. In de weg van trouw werken en in afhankelijkheid van God, de schepper, mochten ze zelf voorzien in hun dagelijkse behoeften. Dat dus heel concreet zeggen dat Adam en Eva niet voorzien werden van voedsel zoals dat in de woestijn gebeurde. Dat de Heere manna liet regenen in dat paradijs. Nee, ze moesten er zelf voor zorgen. Ze moesten bouwen en bewaren. Dat was de taak die de Heere de mens gaf. En na de diepe val in het paradijs is dat wel zo gebleven. Ook vandaag nog is dat onze roeping om te bouwen en te bewaren. Maar het is wel heel anders geworden als in het paradijs. En daar weten we allemaal wel wat van. Adam en Eva zijn er ook al heel snel achter gekomen toen ze buiten de hof van Eden terechtkwamen. Dat tussen alle gewassen opeens de doornen en de distelen begonnen te groeien. En het werk ging niet meer vanzelf. Als hij wat meer inspanning moest geven om te werken, begon hij opeens hard te zweten. En in het zweet des aanschijns moest hij brood eten. Het gaat allemaal niet meer zo vanzelf. Het werken en het leren en alles wat we hier op aarde doen. En toen werd dat gebed noodzakelijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. Of zoals het hier uitgelegd wordt als onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons dagelijks te werken onder uw zegen. Want aan uw zegen is alles gelegen. Als u niet met uw zegen komt, Heren, wat zal het mij dan nut geven? Dan zal het niet ten goede gedijen. Ja, sterker nog, dan zal het tegen mij getuigen. O, wat is de mens na de val in paradijs nog meer aangewezen op de zegen des Heren, niet verdiend, maar we kunnen het ook niet missen. Zonder Gods zegen, gemeente, zal niets kunnen gedijen. Ja, dat woord wordt hier gebruikt. Dat woord betekent, het zal geen baat hebben, het zal geen nut hebben. O, wat is die goddelijke zegen onmisbaar nodig. Ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? Gods zegen. Het is in de laatste dagen natuurlijk ook elkaar wel toegewenst. Als dan het nieuwe jaar mag aanbreken. Van harte Gods zegen toegewenst. En terecht. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Toen ik dit zat voor te bereiden, toen moest ik denken aan wat de Heere tegen Abraham gezegd heeft. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En als je dan de Bijbel met de kanttekenaren erbij neemt en je gaat dan kijken wat de kanttekenaren voor uitleg geven, dan is dat echt een hele mooie uitleg van het woordje zegenen. Het gaat om de tijdelijke en geestelijke, de aardse en hemelse, de tijdelijke en de eeuwige weldaden. Nou, die gaf de Heer aan Abraham. Dat was een goddelijke zegen. En onder die zegen en met die zegen mocht Abraham van dag tot dag voortleven en voortreizen naar de eeuwigheid. En dat betekende concreet drie dingen. En dat is nog steeds zo, gemeente. Als het gaat om de goddelijke zegen, dan betekent dat de eerste plaats dat de Heer zelf zorgt voor datgene wat we nodig hebben. Maar in de tweede plaats geeft Hij ook de mogelijkheden om te werken, zodat wij het ook in bezit kunnen krijgen. En ten derde betekent dat ook dat de Heer daarbij ook de gezondheid en de kracht wil geven om ons werk te kunnen doen. Wat geeft de Heere toch veel, hè? En als ik dan weer even bedenk dat we niets verdiend hebben, maar wat een zegeningen ontvangen wij dag en nacht van de Heere. Hoe zegt die dichter het ook alweer? Tel uw zegeningen één voor één. Nou, als je begint te tellen, is er geen einde aan. Heeft het ons wel eens stilgemaakt? Heeft het ons juist afhankelijker gemaakt? En nog een vraag. Zijn we tevreden met datgene wat we onverdiend krijgen? Salomo die zegt in Spreuken 10 vers 22... de zegen des Heren maakt rijk. Maar dan zegt hij, de Heren voegt er geen smart bij. Wat zou dat betekenen? Zou dat betekenen dat de Heer aan een mensenkind en in het bijzonder ook aan Gods kinderen zegeningen geeft zonder tegenspoed? Wordt dat bedoeld? Hij geeft er geen smart bij? Nee, dat wordt niet bedoeld, want dat zou in tegenspraak zijn met andere gedeelten van Gods woord. Het is heel duidelijk dat ook degene die de Heere vrezen tegenspoed ervaren in hun leven, veel wedervaardigheden. Veel rampen zijn des vromen lot, zingt de dichter. Maar wat bedoelt Salomo dan als hij zegt, de zegen des Heren maakt rijk en de Heren voegt er geen smart bij? Dat betekent dat de Heren zijn zegen geeft, maar ook de gave van tevredenheid. Ben u altijd tevreden? Ben jij het? Ik ben niet altijd tevreden. Nee, zelfs ik niet. Zelfs een dominee heeft wel eens momenten, is hij niet eens tevreden. Zijn we diep gevallen, hè? Wat een ondankbaarheid toch. En toch geeft de Heer in de betijden wel tevreden te zijn. Dan mag je ook genieten. Dan mag je ook een lust hebben in datgene wat de Heer geeft. Ook als het gaat om de praktijk van elke dag. Als je op school bent, als je op je werk bent, als je binnenshuis of buitenshuis bent. Als je geroepen wordt om te zorgen. Als je geroepen wordt om te werken. Dan wil de Heere daar zijn zegen aan geven, maar ook een verlustiging dat je daar tevreden mee bent. Maar dat kun je zelf niet maken en daarom is het elke keer weer nodig om te vragen of je ook die zegen mag ontvangen. Heere, geef toch dat ik zorgen mag, dat ik werken mag onder uw zegen. Geef toch dat ik het niet al zuchtende hoef te doen, maar dat ik met tevredenheid, met datgene wat u mij toeschikt, verder door het leven mag gaan. Ja, dat mijn ogen gedurig op u gericht mogen zijn, omdat ik weet, aan uw zegen is alles gelegen. Of ik nou op school zit, of dat ik nou op mijn werk zit, of ik achter de strijkplank staat, of ik nou ambtelijk werk doe, bij alles wat we doen en overal waar we voor moeten zorgen, zijn we afhankelijk van zijn zegen. Hoe zegt die dichter het ook alweer in een van de psalmen? Zo de Heer het huis niet bouwt, het is alles te vergeefs. Al staan we vroeg op, al gaan we laat naar bed en zwoegen we heel de dag door. Als de Heer zijn zegen er niet aan geeft, is het te vergeefs. Maar wat is het een zegen? Als je onder de zegen des Heren mag leven. Als uit zijn hand, zoals Salomo het zegt, hij geeft het zijn beminden als in de slaap. En daarom alles wat we van de Heere krijgen, gemeente. We moeten altijd doordrongen zijn. De Heere moet het zegenen. En dan gaat het ten diepste om de diepste zegen. Namelijk, ontvangen wij de zegeningen in Gods gunst? ontvangen wij die zegeningen uit zijn rechterhand waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Want het is toch wel een ontzaglijke werkelijkheid, lieve gemeente, als je zoveel zegeningen van de Heer ontvangen hebt in je leven. En je hebt zelfs gehoord dat het zegeningen van de Heer zijn. En je zou met al je zegeningen verloren gaan. Dat al die zegeningen in de verlorenheid tegen je zou moeten getuigen. Dat zou wat wezen. En daarom zoek de Heere toch en leef als je nog onbekeerd bent, opdat je mag verstaan wat het is om uit zijn hand te leven. En datgene wat de Heere je geeft, dat je dat krijgt in zijn gunst. Zoals het gezongen hebben, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Ja, dat was Mozes die dat uitsprak in Psalm 90. En het is niet de eerste keer dat hij er zo over sprak. Maar al eerder heeft hij daarover gesproken tegen het volk Israël. U kunt dat vinden in Deuteronomium 8. De Heere heeft het manna gegeven nadat hij het volk eerst hongerig had gemaakt, zo staat er. Opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen bij brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Dat is een hele bekende tekst. Maar weet u ook wat dat betekent? De mens zal bij brood alleen niet leven, maar datgene wat uit de mond des Heren uitgaat. Wil Mozes met deze woorden zeggen dat de mens dan aan het aardse brood niet genoeg zou moeten hebben, maar dat hij boven alles moet zoeken naar de geestelijke zegeningen, namelijk het woord van God dat uit zijn mond uitgaat? Ja, zo wordt dikwijls deze tekst uitgelegd. Maar wist u dat dat niet de eerste betekenis is van die woorden? O, jawel, het blijft staan wat de Heer Jezus in de bergrede heeft gezegd, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat blijft bovenaan staan. De geestelijke nooddruf moet altijd bovenaan blijven staan. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Maar dat is niet de eerste betekenis van de woorden, dat je bij brood alleen niet zult leven, maar bij alle woord dat uit Gods mond zal uitgaan. Maar weet je wat het wel betekent? Dat als de Heere nou dat brood geeft en al die zegeningen, dat het als het ware als uit zijn mond komt. Met andere woorden, dat je het in zijn gunst hebt ontvangen. Want als de Heere zijn zegen er niet over geeft, wat zal het dan baten? Kijk, en daarom citeerde de Heer Jezus deze woorden ook in de verzoeking in de woestijn. 40 dagen had hij niet gegeten en niet gedronken en toen kwam de duivel op hem af. En die zei, als u Gods zoon bent, dan kunt u van deze stenen brood maken. Als Christus dat gedaan had, gemeente, dat kon hij. Hij was de zoon van God. Hij kon van al die stenen in de woestijn brood maken. Hij kon toch ook van 5 broden enorm veel brood maken, zodat 1000 mensen verzadigd konden worden. Ja, Christus had zeker van die stenen brood kunnen maken. Maar als hij het gedaan had, gemeente, was hij Gods gunst kwijt. Was die Gods zegen kwijt. En was daarmee ook zijn kerk Gods gunst en Gods zegen kwijt. En daarom citeert hij de woorden van Mozes en zegt, er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Nee, Satan, dit doe ik niet, want dan zou ik Gods gunst en Gods zegen voor altijd moeten missen. En als dat zo al bij Christus was, de Zoon van God, die de zoon des mensen geworden is, hoe zal zijn kerk dan moeten leren leven? Dan kunnen ze niet buiten de gemeenschap met hem, om dan te leren kinderlijk op God te vertrouwen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Geef dat ik mijn vertrouwen mag stellen op u alleen. Ja, wie door genade mag leren uit de hand van de Heere te leven, in het besef dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is, die is een bedelaar geworden aan de troon van Gods genade. En die weet het. En dan moet het met vallen en opstaan steeds weer opnieuw leren, maar hij is in alles totaal afhankelijk van de Heere alleen. Ja, die is er wel achter gekomen. Steeds meer en steeds dieper. Het is beter als om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. En die kan daarom ook niet buiten dat gebed waar de onderwijzer hiermee eindigt in zondag 50. Onze Vader die in de hemelen zijt, geef dat ik niet vertrouw op schepselen, maar mijn vertrouwen op u alleen mag stellen. Ook dat hoort bij de uitleg van die diepe bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daarin hoor je opnieuw die noodzaak van dat afhankelijke leven. En wat heb je daar nou voor nodig? Om echt afhankelijk te leven. Om uit zijn hand te leven. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, het ware geloof. En dat is het geloof in Christus die altijd zijn vertrouwen stelde op zijn hemelse Vader. Want als hier aan het einde van de catechismus zondag 50 wordt gesproken over dat kinderlijke vertrouwen, dan is dat vertrouwen hier een geloofszaak. Wij vinden dat toch ook in zondag 7, als we terugbladen in de catechismus. Als het gaat om het ware geloof, niet alleen een zeker weten, maar ook dat vertrouwen. Vertrouwen heeft alles met geloven te maken. En zo alleen is het mogelijk om niet op schepselen te vertrouwen, maar alleen op God te vertrouwen. Dat kan dus alleen door het ware geloof. Kijk, en dat bezit een mens van nature niet. Dan moeten we wederom geboren worden, want dan ontvangen wij die gave van het zaligmakende geloof. En wat kan een mens makkelijk op iets anders zijn vertrouwen zetten dan op de Heere alleen, toch? We komen dat in de Bijbel ook tegen. Een waarschuwend voorbeeld is bijvoorbeeld koning Ahazia. Ja, jongens en meisjes, misschien kennen jullie dat verhaal wel. Die koning die liep op een dak, op dat platte dak van zijn paleis. En midden in dat dak was een venster gemaakt. Daar zat natuurlijk geen glas in of plastic of zo, want dat hadden ze toen nog niet. Maar een soort rooster. En wat gebeurt er? Koning Ahazia komt op dat rooster terecht en valt zo van het dak op de grond. En daardoor kwam hij doodziek op bed te liggen. En wat deed hij doen? Ahazia, opgevoed bij het woord van God, als een Israëliet, die behoorde tot het bondsvolk Israël, dat apart gezette volk, die wel degelijk van de profeten gehoord heeft wat de Heere liet verkondigen. Wat doet Ahazia? Als het gaat om de genezing, hij gaat naar de Filistijnen. Hij gaat naar de priesters van de god Baal-Zebub om daar te vragen om genezing. En dan stuurt de Heere zijn knecht Elisa en die zegt: is het omdat er geen God in Israël is, dat gelieden heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Kijk, daar heb je Ahazia. Daar heb je nou een mens van nature, die stelt zijn vertrouwen op een ander dan God alleen. Ja, hoe noemt de catechismus dat ook alweer? Afgoderij, toch? Zouden Gods kinderen daar geen last meer van hebben als ze wederom geboren worden? En als ze in beginsel toch leren om hun vertrouwen op de Heer alleen te stellen? Was dat maar waar? Zelfs Gods kinderen kunnen in deze zonde van afgoderij vallen. Zal ik u een voorbeeld geven uit de schrift? Een andere koning, koning Asa, heeft regeerd over Juda. In 1 Koningen 15 staat van Asa geschreven en Asa deed wat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David deed. Dat was genade. Bij Asa kwam iets van godsvrucht openbaar en Asa heeft ook geleerd in zijn leven om zijn vertrouwen op de Heeren te stellen. Was het zomaar gebleven bij deze man? Maar er kwam een moment dat hij verachtte in de genade. Dat het vertrouwen en het geloofsleven in begon te zinken. Want ook deze koning werd ziek. En wat lees ik in 2 Kronieken 16 vers 12. Daartoe ook zocht hij de Heere niet in zijn krankheid. Maar de medicijnmeesters. Begrijp je nu waarom dat juist Gods kinderen ook niet buiten dit gebed kunnen? Geef toch, o Heere, dat ik van alle schepselen afga en mijn vertrouwen op u alleen mag stellen. Betekent dat dat je dan geen gebruik mag maken van een dokter? Ja, natuurlijk wel. Maar hoe zie je dat dan, hè? Zie je dat dan altijd in het besef, daarachter staat mijn God. Ja, dat denk ik weer even terug aan mijn opa. Hij leeft al lang niet meer. Maar die stond eens voor een hele grote operatie. Medisch gezien zou hij er doorheen kunnen komen. Maar hij kreeg in die tijd de genade van de Heere om werkelijk zijn vertrouwen niet op de chirurgen te stellen en niet op de artsen te stellen, maar op zijn God. Opa was een kind van God. En de avond voordat hij geopereerd werd, toen belde dominee Tanis hem nog. En hij vroeg hoe het met hem was. En toen kwam het openbaar. Wat hier wordt beleden. Hij mocht werkelijk zijn vertrouwen stellen op de Heer alleen. Al gaf hij zich over aan de handen van de artsen. En weet u wat hij tegen dominee Tanis zei? Het zij dat we leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Het zij dat wij leven des Heren. Het zij dat wij sterven des Heren. Nou lig je er goed voor. Dan mag je werkelijk jezelf helemaal toevertrouwen aan een God die zorgt. Dan zie je af van alle schepselen. Al geef je er wel jezelf eraan over aan die artsen. Maar daarboven staat mijn God en koning. Wat een rijk leven, hè. Leefden Gods kinderen maar elke dag zo. Maar gelukkig kennen ze dat leven. Al kennen ze ook de momenten dat ze hun vertrouwen niet op de Heere stellen. En wat ligt dat ons mensen toch? Dat je het verwacht van je man, van je vrouw, van je vader, van je moeder, van je juf, van je meester, van een docent, van je werkgever, van een arts, van wie dan ook. O, ze zijn allemaal middelen in Gods hand. Maar soms kunnen we zo steunen op een persoon, dat ons vertrouwen niet op de Heere stellen. En dat is zonde. Dat is afgoderij. En daarom is het zo waar wat die dichter van Psalm 146 zegt. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij wie geen heil is. Maar wel gelukzalig is die mens die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Ja, dat heeft Jacob ook ervaren in zijn leven. En daar gaan we mee afsluiten. Was Jacob ook niet een man die zo dikwijls zijn vertrouwen stelde op die en dan weer op die en zelfs op zichzelf? Wat ging Jacob soms geen eigen gekozen wegen waarbij hij de Heere vergat en zijn vertrouwen niet op de Heere stelde? Want reken maar dat Jacob heel goed geweten heeft van zijn moeder Rebecca dat hij als de mindere toch de meerdere zou zijn. En reken maar dat Rebecca hem onderwijs gegeven heeft dat de beloften van vader Isaac en grootvader Abraham ook voor Jacob waren. Maar hij stelde zijn vertrouwen niet op de Heere. Hij ging zelf aan het werk. Hij kwam als een bedrieger openbaar. Wat een ontrouw van Jacob. Wat een wantrouwen van Jacob. En nochtans. Jacobs God, kunt u het nog begrijpen? En waarom wilde God zich toch met Jacob verbinden, die zo dikwijls zijn vertrouwen niet op God stelde? Het wonder wordt in de schriften zelf verklaard. Jacob heb ik lief gehad. En daarom wil de God van Jacob ook de God van zijn kerk zijn. Ondanks hun ontrouw, ondanks die tijden van wantrouwen, dat ze weer hier te raden gaan en daar te raden gaan, nochtans blijft die God de God van Jacob. Wat een wonder. En dan gaat die God van Jacob zijn kerk toch leren om in afhankelijkheid te leven, uit zijn hand te leven en steeds weer het vertrouwen te stellen op hem alleen. Om in afhankelijkheid steeds weer te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan zal de Heere niet beschamen, want ik lees in de schrift, ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood. Ja, gemeente, het is waar en het blijft waar voor allen die de Heere vrezen, die op de Heere vertrouwen, op hem alleen, en die het elke keer weer van hem mogen verwachten, hebben geen gebrek aan enig goed. Amen. wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilt u ons weer gebedsonderwijs geven. Wat liggen er toch diepten in? Woorden die wij zo gemakkelijk kunnen uitspreken, maar waar zoveel in ligt. Leer het ons voor het eerst en bij vernieuwing. Welke diepte er ligt in dat gebed, geef ons heden ons dagelijks brood. O, wat is het een les, Heer, om steeds weer uit uw hand te leren leven in afhankelijkheid van u. In het besef dat aan uw zegen echt alles gelegen is, tot in de kleinste dingen van het leven toe. Heere, open onze ogen ervoor en laat dit woord zo met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week, van dag tot dag, van uur tot uur. En geef dat we elkaar aanstaande zondag weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ik ontdekte dat ik een verkeerde psalm heb opgegeven. Mark, is dat een probleem? Ik bedoel psalm 67 vers 1 in plaats van 76 vers 1. Dus ik wil graag 67 vers 1 zingen. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Dus 67 vers 1. En in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.